Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 18 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 18, de eerste drie versen. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de profeet Joël en daarvan het eerste hoofdstuk de vooraf de heilige wedderseren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijvere God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mijn liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. En maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit de profetie van Joël, hoofdstuk 1 en het geschieden. Het woord des Heren dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel, hoor dit, gij oudsten, en neemt ter oren alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen uw vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en dezelfde kinderen aan een ander geslacht. Want de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeven, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Waak op, gij dronkenen, en weent en huilt alle gij wijnzuikers om de nieuwe wijn, terwijl hij van uw mond is afgesneden. Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal. Zijn tanden zijn leeuwentanden, en het heeft baktanden eens oude leeuws. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot verwoesting en mijn vijgenboom tot schuim. En het heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. Kermt als een jonkvrouw die met een zak omgord is vanwege de man harer jeugd. Spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden, de priesters des Heren dienaars treuren. Het veld is verwoest, het land treurt, want het koren is verwoest, de most is verdroogd, de olie is flauw. De akkerlieden zijn beschaamd en wijngaardeniers huilen om de tarwe en om de gerst, want de oogst des velds is vergaan. De wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw, de granaatappelboom en ook de palmboom en de appelboom, alle bomen des velds zijn verdord, ja, de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen. Om God u in rouw klaagt gij priesters, huilt gij dienaars des altaars, gaat in vernacht in zakken. En gij dienaars mijn Gods, want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis uw Gods. Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners deze lands ten huize des Heren uw Gods en roept tot de Heren. Ach die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden, blijdschap en verheuging van het huis onze Gods? De granen zijn onder hun kluiten verrot en de schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. O, hoe zucht het vee, de runderkudde zijn bedwelmd, want ze hebben geen weide, ook zijn de schaapskudde verwoest. Tot u, o Heere, roep ik, want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. Ook schreeuwt elk beest des velds tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd. En een vuur der weide, een vuur heeft de weiden der woestijnen verteerd. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heer, als we ons niet bekeren, dan laat gij de natuur prediken. Dat gij komt om de aarde te richten. Want de wereld gaat in vuur en vlam. En al hoe daar al deze dingen vergaan, zegt een apostel, waar de mensen hart op zet, al die ijdelheid, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, niet door de werken der wet, maar in Christus. Want zonder hem zijn we onheilig, en zonder hem zijn we verdoemelijk, en zonder hem zijn we ten vure, worden we ten vure bewaard. Maar die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Wat mensen er ook van maken of zeggen, uw woord is allesbepalend, eeuwigheidsbepalend. En gij hebt dat vastgesteld voor een bepaald mensdeel, uw uitverkorenen. Heren, die zult gij behoeden, die zult gij door deze wereld dragen. En naar het aanzien is er dikwijls geen doorkomen aan. En dan moeten ze tot u roepen, hoe kom ik erdoor, Heer, als gij het niet doet, als gij ons niet draagt, als gij ons niet trekt, als gij ons niet beveiligt, als gij ons niet omtuint. Als gij niet een vurige muur om ons zijt, Heer, dan zijn we alle aan alle prooi, als prooi overgeleverd voor de gevolgen van de zonde die ook deze wereld zal doen vergaan, want de mens vernietigt zichzelf. Met al zijn vroomheid, met al zijn kunde, met al zijn wijsheid. De wijsheid der wijzen is reeds vergaan. Er is geen wijsheid en verstand meer op deze wereld. Maar uw volk heeft de wijsheid die van boven is. Uw wijsheid, o Heer Jezus Christus, gij zij de wijsheid Gods. En mocht gij ook ons in deze uren voorgaan. Mocht gij ons geven verstand met goddelijk licht bestraald. En vanuit dat wedergeboren hart. Uw geest storten op alle vlees, uitstorten op alle vlees. Dat heb gij reeds gedaan met het heilsfeit van Pinksteren. Maar mocht gij ook die doorwerking ons geven. En wat eraan vooraf gaat, hebben we opgelezen. En die uitdroging en die hongersnood en die pest. Met welk de ziel doormaken moet. En wat ook ons de natuur predikt. Hoe het met ons gesteld is van nature. Maar we slaan er geen acht op. En als we daarop acht zouden slaan, omdat uw woord het ons predikt. En gij bevestigt dat ook dikwijls in de natuur met rampen en oorlogen, geruchten van oorlogen. Gij hebt het alles in uw woord voorzegd. Maar we denken dat we hier het eeuwige leven hebben, Heere. Gij mocht eraan te pas komen op deze uren. En uw volk daarin verlevendigen, want we zijn alle tezamen als aardevaten gelijk geworden. Wit gepleisterde graven. Heren, we klagen onszelf aan voor uw aangezicht, want er deugt niks van een mens. Er is er maar één die deugt, er is er maar één die goed is, dat zijt gij zelf. Want er is er maar één die goed is, dat is God. En de rijke jongeling kon dat niet verteren, want hij had ook zijn bijdrage gedaan. Maar een mens doet geen bijdrage. Gij laat uw volk van genade leven. Een vrije, soevereine genade, Heren, dat we hier nog mochten staan en zitten onder het geklank van uw woord. We mochten het maar eens bedenken en de tijd uitkopen, terwijl de dagen boos zijn. En het wordt nog bozer, Heren, want gij zult die tijd verkorten om eruit verkoren wil. Het zal een boze tijd zijn. Maar uw volk wordt gered uit het vonnis der wet, in het oordeel van ons Adamsbestaan. Heere, daarin zijt gij neergedaald, tot op de bodem van ons hellebestaan. Want wij hebben al die vuurgloed hebben veroorzaakt, die toren Gods, door onze zondeval en dagelijkse zonde, als we ons niet bekeren. En dan zegt de Heer Jezus, gij zult desgelijks vergaan als die mannen die onder de toren van Siloam zijn omgekomen. Want vroomheid helpt niet. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Heere, help ons door en uit ook deze uren. En gij mocht het doen. Zaaien in een wel toebereide aarde. Hoe zijn we naar uw huis gekomen? Hoe zitten we hier? We mochten nog datgene gevonden worden wat ook de profeet Joël had te verkondigen. Het woord des Heren, alle volken, al den heid, al de, het hele land, sloeg niemand over. Want gij zijt een God van alle schepselen, wij zijn uw schepselen, Heren, maar gij zegt, gij moet wederom geboren worden. En als gij daar geen acht op slaat, als we die tijd niet uitkopen, dan gaat gij die tijd bekorten. Dan gaat ons leven bekorten, wordt alles afgesneden. De Ninevieten kregen nog 40 dagen. En hoe weten wij dat we nog 40 dagen hebben? Och, het mocht maar inslaan als de bliksem, Heren, want een mens bekeert zich niet. Hij gaat door, is een onvernuft en is een... Ja, we zijn vervallen tot minder als de beesten. Dan mocht gij nog opstaan over uw erfdeel. Dan mocht gij nog aan uw vastgestaafd verbond gedenken. Want ons land is vol van duistere moordspelonken. Het beginnende van het huis Gods, het oordelen zal van kracht. O Heere, gij mocht nog genadig zijn in het oordeel. Gedenk de weduwe en de wees. Gedenk de dieren in het veld. Want gij onderhoudt mens en beest, uw volk tot een eeuwige verwondering, om Jezus willen armen. Hoort het woord des Heren, het woord des Heren dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel. En Joël, de profetie, wordt voor eerst van het volk Juda opgewekt tot betrachting van de jammerlijke stand, zegt voor het voorwoord in dit hoofdstuk, vanwege de schrikkelijke plaag, van allerlei ongedierte, droogte en voorstelmaanden tot ware bekering, vasten en bidden. En die plaaggeliefde die Joël moest verkondigen, dat was erger als de 10 plagen van Egypte. En de Heer heeft het gezegd, en terstond na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal als schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemel zullen bewogen worden. Waarom? Omdat de mensen zich niet bekeren. Een mens krijgt een bepaalde tijd om zich tot God te bekeren. En dan moet je echt niet denken, dat kun je eigenlijk niet vanaf maken door te zeggen dat we God doen. Want die mensen komen allemaal in de eeuwige verdoemenis die dat zeggen. Want die zeggen dat uit onverschilligheid, die zeggen dat het is Godswerk. Bekering is zuiver Godswerk. Maar als je het bevel, als je het gebod bagatelliseert en werpt terug op God, geef je God de schuld dat je nog onbekeerd voortleeft. En mensen hebben geen recht om onbekeerd te zijn. En geliefde, we hebben het gezien. Als het u bekend is, de geschiedenis van Jona moest naar Nineveh. En hij moest daar die oordeelsprediking preken, omdat de zonden van Nineveh waren opgeklommen tot aan de Heere Zebaot, tot aan de hemel. De maan der zonde was volgezondigd. En toen werd Jona gezonden. Die onwillige profeet, zeggen we dan. Nee, dan verstaan we het niet. Hij was wel de roeping Gods in die zin ongehoorzaam. Maar dat die oorzaak heb ik u al eens eerder genoemd. Waarom Joden niet naar Nineveh wilde. Omdat het volk der Joden nog onbekeerd voortleefde. Hier gaat Joël, zendt de Heer profeet Joël, om zulke zware oordelen af te kondigen. Die oordelen, heb ik gezegd, de 10 plagen over Egypte. Die het volk in verdrukking bracht. De dienstbaarheid. Sta niet in plicht bij deze plagen. De langdurigheid ervan. Het wordt ons ook hier in dit hoofdstuk vermeld. Als een volk zich niet bekeert. Als een land gezondigd zal hebben. Zal ik over dat land geen bezoeking doen. Spreekt de Heere der Scharen. Zal ik over die personen die net doen. Of dat ik niet bestaat. Een beetje godsdienst in de hand houden. Een beetje over geloof praten. Een beetje voor de waarheid strijden. De Heere wil waarachtige bekering. En waarachtige bekering, geliefde, daar hebben ze van ons, in onze dagen hebben ze ervan gemaakt, met instandhouding van de oude mens. Nou, dat zal je nooit lukken. Dat zal de wet nooit accepteren. Nou, want vervloekt is een iegelijk die niet doet wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat doet die oude mens nooit. Al neemt hij de wet ter hand om die te doen, uit dankbaarheid en noem al die vrome kunsten maar op, dan neemt de wet nooit geen genoegen mee. De wet eist volkomen gehoorzaamheid. En dat die claim ligt op ons alle leven, want de Heere vraagt zijn beeld terug van ons allen. En als de mens zich niet bekeert, dan laat de Heer het in de natuur ook wel eens donderen en bliksemen. Ik zag gisteren nog zo'n vuurslang. Nou, hij ging van het oosten naar het westen. Want van zee tot zee zal hij regeren. Maar geliefde, als we ons niet in de genade van Christus bevinden, dan bevinden we ons in een levensgevaarlijke situatie, want de mens hangt aan een zijden draadje boven de eeuwige rampzaligheid. En als hij die schrik, wij dan wetende de schrik des Heren, zegt Paulus, bewegen de mensen tot het geloof. En als jij gedaan toen niet laat bewegen, kijk, een mens is niet te bewegen in die zin dat een apostel mensen kon bekeren. Nee, zo worden die woorden niet bedoeld. Maar dat een mens het aangezegd wordt, dat het afgezet wordt in je harten. He, want Gods knechten, Gods geroepen knechten worden ervoor gebruikt. He. Als iemand is afgeweken van de ware leer en iemand zo'n broeder bekeert, dan gaat het wel over een broeder. He, die zal een menigte van zonde bedekken en die zal een ziel van de dood redden. He, dus het wordt wel onmiddellijk verbonden met de prediking van het evangelie, prediking van het woord, van de volle raad Gods. Wet en evangelie, dood en leven, vloek en zegen. Een mens moet het aangezegd krijgen. U krijgt het aangezegd, gemeente, luisteraars. U krijgt het elke zondag aangezegd. De Heere spreekt door woord en geest. En als je zijn stem niet hoort, dan ben je een dode zonder, dood in, zonder een misdaden. Want Gods volk hoort zijn stem, zelfs te klein in de genade. Een vreemde zullen ze geen zins volgen. Sla toch acht op het woord. God geeft nooit geen ander middel. Geen engelenschaar uit de hemel. Het geschiedde bij Jacob wel, maar Jacob moest Ezo ontmoeten en Mahanaim, daar kon hij het niet mee doen. Al zou er een engel uit de hemel komen om u te dragen, moet het tot God bekeerd worden. En als je tot God bekeerd bent, als je wederom geboren bent, de gerechtigheid van Christus redt van de eeuwige dood. Daarmee kunnen wij voor God bestaan in die gerechtigheid van Christus. Daarmee, ja. Dan belooft de Heer zijn kinderen he, dat hij ze door dit jammerdal zal dragen en redden. Ik zal dragen en redden, tot de ouderdom zal ik dezelfde zijn. Niet dat al Gods kinderen even oud worden, nee, maar toch, we zijn allemaal een dag oud. We zijn maar dagjes mensen. Dat je dat wel eens beseft. He. Als er staat in Gods woord dat het leven is een damp, de dood wenk ieder uur. Een damp, een schaduw, is ras voorbij. Je kijkt ernaar en het is voorbij. En als dan de Heere de rampen op de aarde werpt en sla je er dan nog geen acht op. Als nou het huis in brand staat, ga jij je dan nog niet bekeren? Of ga je zeggen van nou we gaan het blussen. Koning Aza, godvrezende koning. Je moet nou niet denken dat, je nou, dat we het er zo goed afbrengen. Want koning Aza was toch een godvrezende koning. Hè? Die reformatie, die grote reformatie heeft doorgevoerd. En op het eind van zijn leven wordt hij krank aan beide voeten. En wat gaat hij dan doen? Dan wendt hij zich tot de medicijnmeesters en niet tot de Heeren. Staat er letterlijk in Gods woord. Hè? Dus zo laag kan het aflopen zelfs met Gods volk. Ja, een ziek benen, een ziek bed. En Luther was ook wel eens zo moedeloos. Toen deed Kater de gordijnen dicht. Ze zegt, God is dood. God is dood, want kijk. Ze zeggen, als jij je nou zo voordoet. Hij is de grote reformator. Je doet net of God niet bestaat. Nou, als dat aan het groene hout geschiet, waar zal dan het verrotte hout aan moeten komen? He? Waar zal dan de onbekeerde en de zondaar verschijnen? Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Zij eigen dan niet haasten en spoeden om je levenswil. En als er dan echt ook letterlijk in de natuur alles in brand staat, he, die branden in Bichy en de rook gaat over heel Noord-Amerika. Dat zijn predicaties. He, dat zendt God als een predicatie voor het mensdom, opdat ze zich zouden bekeren. Of ga je eigenlijk er nog verder onder verharden? Zeg je van ja, ik heb het zo benauwd en dit en dat en zo en zo. En je weet niet hoe benauwd Christus geweest is vanwege onze zonde. Je weet niet dat hij daar gekropen heeft als een worm en geen man. Veracht van het volk als ze hem aanzagen. Zo was er geen begeerlijkheid in hem. Nee, een worm en geen man. Het was afzichtelijk gezicht. En dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan, maar dat heeft hij gedaan om dode zondaren te verlossen van het eeuwige vuur. En daarom zendt de Heer wel eens een vuur op aarde, rook, rampen, opdat je zou vernederen voor God,
Opdat je zou roepen tot hem, we lezen van de Nineviten, dat ze op last, op bevel van de koning van Nineveh, gingen roepen tot God, mens en beest. Hij zegt, laat mens en beest roepen tot God. Nou ja, een beest hoeft niet bekeerd te worden, maar het is zo figuurlijk gesproken, dat niemand daar een exception voor kreeg, een uitstel, ook niet. Mens en beest moesten zich met zakken nassen, niemand mocht eten en drinken. Er werd een algehele, een nationale vaste dag uitgeroepen, een vaste dag, net zo lang, totdat die woorden, totdat ze wisten wat God ging doen. Wie weet, nou het stond al vast, na 40 dagen werd die stad omgekeerd, als Sodom en Gomorra omgekeerd. Eén groot brandende puinhoop, het zou niet door legers worden ingenomen, het zou door het hemelvuur worden omgekeerd, verwoest. Ja. Wee u Capernaum, wee u Refodom, want als Sodom en Gomorra de prediking zouden hebben gehoord die hier gepredikt zijn, dan zouden ze zich hebben bekeerd in zak en as, zegt de Heer Jezus. En het Refodom leeft onbekeerd voort, u ook. Kun je het nog een dag uitstellen? Nou, toen dat gericht in mijn leven gespannen werd, kon ik niet meer slapen. Bevreesd om in de hel te ontwaken. En de hel was het eeuwige vuur. We stellen die bosbranden in Piscinos, die vallen daarbij niet. Maar het is een prediking hoor, het is echt een prediking. Want rook gaat uit zijn neusgaten. En dan is het benauwd voor mensen, dan is alles, heel de wereld is in een barensnood. Tot nu toe. Een barensnood. De dierenwereld moet eronder lijden. En wat denk je hoeveel wildlife, mensen, er is zo'n 50.000 hectare in brand. Totaal 500.000 hectare in brand. Overal branden, Alberta branden, Saskatchewan branden, Ontario branden. En dan als je dat in Afrika en in Azië beziet, overal brand in de wereld. De hele wereld staat al in brand. Dat zijn predicaties door God gegeven. Want deze hele wereld gaat letterlijk in brand. Daar al deze dingen vergaan. Door het verwoestende vuur van Gods toornige gloed. Deze wereld moet vergaan. Anders gaat het niet in vervulling dat hij zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Gods volk komt er doorheen. Ja, ook al moeten ze sterven aan deze zijde van het graf. Of op de laatste dag in een punt des tijds veranderd worden. Want er is een volk wat nooit sterft. Nee. Die stal. Paulus zegt, we zullen niet alle in het graf gaan. Nee, we zullen dan als een punt des tijds veranderd worden. In verderfelijkheid en dan in onverderfelijkheid. Maar daar kan je het niet op aanvachten, geliefde. Want Gods volk, die wordt over het lijden. Dat is overlijden, overleden. Dat zeg je van Gods volk. Die zijn overleden, die en die is overleden. En de rest sterft. De rest sterft. Gods volk sterft niet. Nee, ze zijn onsterfelijk. Voor hun bekering zijn ze al onsterfelijk. Totdat ze bekeerd zijn, dan zijn ze eeuwig onsterfelijk. Geestelijk. Hoewel het lichaam, ze moeten het lichaam afleggen in het graf. Maar dat is dan het graf van Christus. Dat is een geheiligd graf. Hier wordt ons verkondigd in Joël 1. En ook het verdere van Joël, de profetie van Joël. Door Joël de profeet, de zoon van Petuel, hoort gij oudste. Hij richt zich eerst tot de oudste, tot de leiders, tot de kerkleiders, tot de priesters, tot de dominees. Neemt ter oren alle inwoners des lands. Daar worden gelijk alle inwoners des lands. Heel de kerk, heel het volk. Dat is altijd gezegd door de predikanten die zich nu hebben afgescheiden. Want de HHK is ook een afscheiding. Ze zeggen wel, pretenderen de voortzetting van de hervormde kerk. Maar dat is natuurlijk een grote grap. Dat gelooft niemand en God gelooft het ook niet. God neemt het niet aan, laat ik het zo zeggen. Niemand kan zich claimen de voortzetting te zijn van de planting Gods als alles is uitgerukt. Want heel die kerkelijke wijngaard is al verbrand. God heeft er vuur en vlam in gezet. Het oordeel is al begonnen bij het huis Gods. En hoe kan je dan pretenderen het voort te kunnen zetten? Nee. Het koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. Ja. Die planting, die blijft in de harten van Gods kinderen. En waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Maar zodra je een denominatie gaat oprichten, ben je Gods planting niet meer. Nee. Daar komt God nooit in mee. En je ziet het voor je ogen. Je ziet er de vruchten van. De kerken zijn werelds geworden. Vroeger was de wereld welkom in de kerk. Maar de sacramenten, de prediking, de ambten werden heilig gehouden. Ja, dat is natuurlijk in het verleden ook zat gebeurd. Maar in het kader van de reformatie is dat weer hersteld geworden. En nou is het weer de grote afval. Nou gaan ze allemaal reformatie, Revo 500 gedenken. Met de moslims hand in hand. Homofielen, pedofielen. Want kijk, de politiek die hangt aan elkaar van pedofilie. En ik heb vorige keer erbij geschreven, als een dominee, als een pedofiel openbaar komt, is er geen kerk, dominee, ambtsdrager die daar een tuchtmaatregel over afwijst. Absoluut niet. Want wat ze nou allemaal kerstenen. De ergste zonde, de grofste zonde worden gekerstend in onze dag. Zonde is geen zonde meer. Hoe wou je dan over genade spreken? Hoe durf je dan over genade te spreken? Want zonde staat, genade staat tegenover de zonde. Nou, die koning van Nineveh, die had de slag naar binnen gekregen. Dat hoor je niet meer in onze dagen, dat mensen de slag naar binnen krijgen. De Heer bekeert nogal mensen, maar je hoort het zo weinig, laat ik het zo zeggen. Maar die koning van Nineveh, er staat opgetekend in Gods boek, die had de slag naar binnen gekregen. Want de Ninevieten geloofden de prediking van Jona. Er zat zo'n majesteit en gezag des Heilige Geestes in. Ze geloofden die prediking. En toen bleven ze natuurlijk niet zitten en zijn zoals ze waren. Hè? Want Nineveh stond bekend als een stad vol van ongerechtigheid. Bordelen, homofielen, pedofielen, dat zal er allemaal geweest zijn. Maar wat gebeurt er? Al die mensen die gaan zich bedekken met zakkenas op bevel van de koning. Hij bleef zelf ook niet op zijn troon zitten, want hij legde zijn koninkkleed af. En hij bedekte zich met zakkenas, bevelgevende dat mens en beest moesten roepen tot God, tot die onbekende God van Israël. Tot de God van Jona. En dan zegt die koning iets schoons. Ik heb het al eens meer gezegd. Hij zegt, wie weet, wie weet. Hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens. Want ik heb ook gehoord dat die God van Jona barmhartig is. En meest in het oordeel. Wie weet, zegt hij, wie weet. Nou, ik heb het in het hele Reveldom, ik heb het in de wereld, heb ik het wel eens gehoord. Misschien, wie weet, dat mensen zich zo verloren achter, dat het, ja, als het afgesneden wordt, dan kan je niet meer bekeerd worden. En het werd, in Nineveh was al afgesneden, het was al verloren. Ze hadden niks meer te verliezen. Maar hij zegt, wie weet, God mocht zich nog wenden van de hittigheid zijn storens. En dan staat er op het eind van het hoofdstuk, want het was verankerd in de wil des bevels, de prediking van Jona. En die 40 dagen, daar zag die koning van Nineveh zo'n bestand in. Hij zegt, dat is al genade. Daar zal de voorloper, dat is voor mij. Dan krijgen we nog 40 dagen de tijd om ons te bekeren. Wat is een mens? Nou, mooi eens goed luisteren wat ik nou wil zeggen. Op grond van Gods woord. Wat is een mens toch een dodelijk vijandig wezen van de genade. Want wie weet hier in ons midden of die nog 40 dagen leeft. Die koning van Nineveh die krijgt het aangezegd. We krijgen het elke dag aangezegd, want we kunnen elke dag sterven. Een mens is sterfelijk. En als hij wist dat hij nog 3 maanden te leven had, dan had hij geen leven meer. Dan was de rust opgezegd. Hoe kan het dan bestaan dat je nu rust hebt terwijl je nog niet eens weet dat je morgen nog leeft? Hoe kan het bestaan? Nou, ik kon niet meer slapen. Echt, dat moet je echt zeggen. Want als God dat gericht gaat spannen, dan moet je het niet op afwachten. Want dan gebeurt het nooit. Nee. Wat moet de mens dan doen? Hij kan het oordeel alleen maar erger maken. Dan moet je achterkomen, want anders denk je dat je zeg maar lijdelijk bent, dat je zeg maar leidzaam bent. En het is allemaal niet waar, want zolang je onbekeerd bent, ben je een vijand van God. Een oude mens onder de wet. En die oude mens moet sterven. Kijk, dat wordt niet meer in onze dagen gepredikt. Ja, dat God wel even Paulus, en dan maken ze er een proces van. En al die dominees die zeggen, ja, dat proces, dat duurt je heel je leven. Het is allemaal rooms natuurlijk, het is allemaal godslastelijk. Want het is een moment des tijds. In de doorgang door de enge poort sterft die oude mens. Daar hoeven mensen niet aan te voldoen, want anders zou er geen mens in de hemel komen, zou er geen mens bekeerd worden. Ik ben door de wet. Hij zegt niet dat hij het gedaan heeft. Paulus heeft het zelf niet gedaan. Hij zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Omdat het goden levend gemaakt zou zijn. Dus we moeten eerst sterven, de Heer dood en maak levend. Daar heb je Johannes' belijdenis. Daar heb je de leer van Christus. Want na de dood is het leven mij bereid. Het leven in Christus wordt na de dood van die oude mens geopenbaard. Het heb God het beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Wanneer? Toen Saulus van Tarsus gestorven was. In geestelijke zin, ja. Daar zat hij in de rechterstraat. Een hompie verloren mens. Een hoopie drek. En zie hij bad. En zie hij bid. De Heer zegt hetzelfde. Ja. Elia bad een gebed. Kijk, dat wordt dubbel gezegd. Want bidden is niet altijd een gebed bidden. Nee. Elia bad een gebed. Nou, dat heeft die koning van Nineveh ook gedaan. Hij kon niet zo bidden als Elia. Hij kon niet pleiten op het verbond. Het was een heiden. Maar dan kan je het nou niet nalaten. Als er in Gods woord staat dat de Heer zelfs het kirren van de duiven hoort. En het piepen van de zwaluw hoort. Hoe kan je het dan nalaten om te bidden? Dan zie je de vogelen des hemels. Hè? Zij wassen niet, ze spinnen niet. Maar de Heer onderhoudt ze. Wat maak je eigenlijk toch druk in dit leven, gemeente? Om niks. Om niks. Zoek eerst het koninkrijk Gods. Nou, dat werd in Nineveh waar. Toen werd eerst dat koninkrijk Gods. Dat werd geboren in die harten van de Ninevieten. En ze bekeerden zich tot de Heer. Dus ze wierpen alle. De bordelen werden gesloten. De pedofielen werden uit de stad verbannen. Want dat deed koning Asa, homofielen en pedofielen. Het land uit. Dat is de ware reformatie. En dan ga je er niet een apart kamertje voor bouwen. Zoals ze in onze dagen nou doen in de Reformkerken. Sambalat en Tobia die mogen ook meedoen hoor. Hè? Want het zijn ook mensen. Het zijn ook schepselen gods. Hè? Nee, ze werden door Nehemia werden ze de tempel uitgeworpen. Kijk. Er staat hier. In dit hoofdstuk. De dienaars des Heren treuren. Ja, je kan wel treuren natuurlijk, maar het is maar een treuren om een lekker emmer. Weet je wat er gebeuren moet? Weet je wat er gebeuren moet? Om God u en rouw klaagt, gij priesters, gij dominees, huilt gij dienaars des altaars, gaat in, vernacht in zakken, gij dienaars mijn schots, want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis uw schots. Nou, daar heb je de bekering van de koning van Nineveh. Daar hoefde die man geen cursus voor te volgen, om dat nou eens, een bijbelcursus, om dat nou eens voor God in de schuld te vallen. Nee, dat geschiedde in een ogenblik, want ze geloofden het woord van God, ze geloofden het oordeel van God, ze geloofden God op zijn woord. Nou, dat is al een eeuwig wonder, als een mens God op zijn woord gelooft. Als een mens gelooft dat hij sterft, dat hij morgen sterven kan, dat hij vandaag sterven kan. Als je dat nou gelooft, neemt toch geen rust voor je tol van je voetkinderen. Als die branden nou eens doorgezet hadden, waar hij dan moeten verblijven. Hij had kunnen zeggen van nou, God is ook een vreed God, dat hij ons ombrengt door het vuur en door de rook. Oh ja? Als dat nou geen bekering uitwerkt, dan staat het vast dat je nooit bekeerd wordt. Dan staat het vast, als jij je dan niet bekeert door die prediking der natuur, door de prediking van het woord. En je stelt het maar uit. Je stelt het maar uit. Je stelt het maar uit. En dan zal het toch klinken. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Want waarachtig. Als de Heilige Geest de mens overtuigt van zonde, gerechtigheid en orde, gaat hij zich bekeren. Waarachtig de waarheid. Dan kun je niet zeggen van nou ik kan er niks aan doen. Want God moet het doen. Nou daar hou je eigenlijk met die onzinpraat niet mee bezig. Want dat is allemaal onzinpraat. Omdat het vlees brengt allemaal die onzin voort. Want de Heilige Geest zegt in Gods woord dat bekering een waarachtig werk van God is. Maar daar kun je toch niet naar grijpen. Als je nou als oud mens onder de wet, dan kun je toch God niet de schuld geven. Nee, nee. Dat spreekt de Heilige Geest in de harten van Gods kinderen uit als een verwondering. Dat wordt een verwondering dat het werk Gods is. Maar het bevel, het commandment is, bekeert u. En dan gaat de mens zich bekeren, absoluut waar. Het is allemaal wettisch natuurlijk. Want hij kan natuurlijk wel een wit vestje aantrekken. Maar ja, wat eronder zit, die kan een luipaard zijn huid veranderen. De moordman zijn zwarte huid en een luipaard zijn vlekken. Kun je wel een jasje overheen hangen, maar dat helpt allemaal niet. Maar het gaat wel geschieden, dat kan ik u verzekeren. Ik weet het uit mijn eigen leven. Dan gooi je alles onder de deur uit. Ja, heden uit, wat heb ik met u te doen? Ja, de waarachtige bekering bestaat toch wel uit iets anders. Wat is dan de waarachtige bekering? De dood van de oude mens en de doorgang door de enge poort, dat is de waarachtige bekering. Absolute waarheid. Het wordt hier in natuurlijke zin, worden die rampen hier in Joël 1 ons verkondigd. Vertel het uw kinderen daarvan. Eerst de oudste, dan de inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen of ook in de dagen uw vaderen? Wat er nu aanstaande is. De profeet moet prediken, de 10 plagen van Egypte zullen hierbij in het niet vallen. Want in de dagen uw vaderen, u moet maar kijken wat dat betekent. Maar dat betekent dat de rampen die het volk Israël heb gadegeslagen. Wat de Heere aan de 10 plagen in Egypte heb gedaan. Maar nu zou het hen treffen vanwege de zonde des volks, vanwege de grote afval. Vertelt uw kinderen daarvan en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen en dezelfde kinderen aan een ander geslacht. Want de rups heeft overgelaten, de rups, de sprinkhaan, de kever, de kruidworm, die zullen alles afvreten. Want de Heere stuurt vaak hongersnoden. Als het Israël Gods afhoereerde, dan werden de kevers, de kruidworm en de sprinkhaan gezonden. Die vratten al het koren op. En dan is de oogst mislukt. Maar je leest het ook wel eens in de krant, de fruitoogst in de Betuwe helemaal mislukt. Maar je hoort nooit dat de fruitboeren de schuld eigenen en tot God roepen. Daar hoor je nooit wat van. Er was een keer een boer en er was algehele pest onder de koeien. Hij kwam voor God in de schuld dat hij die pest was. En zijn koeien kregen het niet. Want de Heere werkt altijd door schuld. Als de Heere zegt, geen plagen zal uw tent naderen. Dan ben je eerst een plaag voor God geworden. Dat zal ik je vertellen. Uit eigen ervaring, uit eigen bevinding. Dan ben je eerst een pest en een plaag voor God geworden. Dan moeten alle oordelen je treffen. Dan ga je daar niet meer bagatelliseren. Dan ga je daar niet meer zeggen van, Heere, wees mij genadig en bekeer me en al die vrome verzinsels nogal meer. Nee, dan ga je de schuld eigenen, ga je het oordeel eigenen. Dat is de voorbode van waarachtige bekering. De waarachtige bekering bestaat niet in de afsterving van de oude mens. Die mens die wordt in één keer het leven ontnomen. Ik ben door de wet gestorven. Ja. Toen het gebod kwam, zijn de zonden wederlevend geworden, doch ik ben gestorven. Ik ben niet sterven, dat zegt een apostel niet. Ik ben gestorven. Ja. En dat kan je pas vertellen als je in Christus bent levend gemaakt. Want kijk, een weduwe hebt nog niet zoveel te vertellen. Gestorven aan de eerste man, dan heb je nog niet zoveel te vertellen, want dan ben je nog een weduwe. Maar er zit, nou creëer ik daar een tijdsbestek tussen. Er zit geen tijd tussen, want als je sterft, sta je direct op met Christus als een nieuw schepsel, alle dingen, al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Het is alles zo eenvoudig, maar wat is er over gefilosofeerd in de loop van de tijd? Zelfs al in de reformatie. Ze zijn nooit toegekomen aan de dood van de oude mens. De reformatie heeft zich beperkt tot de rechtvaardiging door het geloof. Maar wat het nou wezenlijk inhoudt, die apostolische leer, die leer van Christus. En dat moet echt geschieden door die Galaten 2 vers 19, dat is een van de kernteksten in Gods woord. Wat er met de mens moet geschieden. Dan zeg je, Heere, wil gij me nou eens verlossen van die oude mens? Wil gij me nou eens van dat eigen ik verlossen? Een mens die zoekt altijd maar bekeerd te worden met behoud van. Versta je? Met behoud van. Met behoud van lijf en leden, van goed en rijkdom en ja, wat je er allemaal voor in kunt vullen. Dat rijke jongelingsgeloof, dat zit in onze aderen, mensen. Dat is het bloed van Mozes, dat zit in onze aderen, dat werkverbond, overschrikkelijk. Hoe worden we ervan verlost? Door de dood. Door de dood? Ja, door de dood. Dan word je van die oude mens verlost. Maar dat is niet de verlossing die het evangelie ons predikt. Gelooft in de Heer Jezus Christus, dat is de opstanding met Christus, in en door Christus. In dat nieuwe leven, als een nieuw schepsel. Dat is de werkelijke wedergeboorte. Maar daar gaat wat aan vooraf. Als er aan de wedergeboorte niks aan vooraf ging, dan zou er geen wedergeboorte plaatsvinden. Nee, absoluut niet. Ik hoor u denken. Ik hoor mensen denken van, je moet het doormaken. Vraag of de Heer of ik beleven mag. Nu het nog kan, nu het nog is, het heden der genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. En dat geschiet in zo'n snel wonder, het gaat sneller als de bliksem. Je kan het niet beredeneren van nou overkomt me dit en nou dit en nou dit en nou dit. Nou mensen, houd hem mee op. Dat boemeltraantje he, van die afscheidingsbekering, nou. Werp dat maar in het vuur, want daar komt niks van terecht. Daar is het einde van de dood, omdat het in de dood begint. Het gaat sneller als de bliksem, dat zei Calvijn ook, he. Zijn bekering ging sneller als de bliksem. In een punt des tijds worden we veranderd, vernieuwd. In en door Christus. Maar dan ga je later wel verstaan. Hè? Dat was nou die doorgang. Hè? Mijn schuld was zo groot. Ik kon niks meer beredeneren. Ik kon niks meer overdenken. Ik wist alleen dat ik een verloren mens was. Ik wist alleen dat ik de eeuwige straf verdiend had. Er ging voor mij een deur wijd open. Dat was de poort der hel. En een ander zicht heb Gods volk niet. Nee. Totdat Christus tussen beiden treedt. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En mensen, als je daar nou niks van kent, hoe durf jij je dan een kind van God te noemen? Want Gods volk wordt gered uit die dood, uit die nederdaling der hel. Ze hebben in het graf verkeerd. Ze, ja, een hellevaart gemaakt en toch niet verbrand. Dat wordt nou het eeuwige wonder, omdat de Heer Jezus er was. Op de bodem van mijn hellebestaan. Nou, als hellelingen nog zalig kunnen worden, dan moet het toch wel een ontzettend ruim evangelie zijn. Als moordenaars aan het kruis nog zalig kunnen worden, dan moet het toch wel een erg ruim evangelie zijn. Maar een mens vindt dat krap, want hij wil met behoud van, van die oude mens onder de wet, wil die als een zegevierende zondaar, ja, of ook wel als een arme zondaar, een boetvaardige zondaar, het hoofd een beetje naar beneden. Oh ja, een mens wil er alles voor doen. Maar uit genade leven? Nee, daar bedankt de mens voor. En daarom moet die oude mens sterven, want die blijft ervoor bedanken. Die oude mens, gelukkige dag, welzalige dood, als dat je geschieden mag. Ik ben door de wet gestorven. Hè? En de Heere zendt eraan vooraf, die kruidworm, die rups, die sprinkhaan, opdat je het recht God zal leren. Een mens stapte met 7 mijlslazen overheen, over zijn schuld, over het recht Gods, over de zondeval in Adam, over de dagelijkse schuld. Hij wil het alles boetseren, gladstrijk. Nou, dat doet de Heer niet. De Heer wijst het allemaal aan. Dronkende, beent, huilt, wijnzuipers, terwijl uw mond is afgesneden. De Heer gaat het afsnijden. Want er is een volk opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal. Dat zijn die sprinkhanen, dat zijn die kevers, dat zijn die kruidwormen. Maar dat moet je geestelijk verstaan. Want kijk dat toen het oordeel over Israël is gekomen, dan kun je natuurlijk zeg maar met een grote boog omheen wandelen. Nee, dit wordt geestelijk verstaan, het betreft ons. Ben je dat volk ook in je leven tegengekomen? Dat is opgekomen over je leven, machtig en zonder getal. De tanden zijn leeuwentanden, het heeft baktanden eens oude leeuws. Dat zijn de zondemensen. Dat is de erfzonde, de erfschuld, de erfsmet, alles bij elkaar. Een volk opgekomen, machtig, je bent er niet tegen opgewassen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Ja. En dan is er een volk op aarde, kan nog niet zeggen, schenk gij met leven. He, want dat zingt de psalmist vanuit de verwondering. Eerst in dat judgment voor God, eerst voor God in de schuld vallen. Maar weet je, de Heer maakt dat volk zo onvoorwaardelijk. Dan gaan ze dat oordeel billijken. Billijken, want kijk, als hij het ontlopen wil, dan zijn ze er eeuwig door vergaan. Een mens wil alles ontlopen. God uit handen blijven, met zijn bidden en met zijn roepen en met zijn vroomheid. Vallen voor God inval. Nou, mens. Die koning had de slag gekregen, hij ging voor God invallen. En wat had hij voor voorbereiding? Hij hoorde de prediking van Jona. En het gebeurde onmiddellijk. Bekering is altijd onmiddellijk. Dat is geen proces. Nou, absoluut niet. Dat is onmiddellijk. Hij steeg van zijn troon af toen hij die prediking ter oren kwam. Nog 40 dagen en de stad Nineveh zal worden omgekeerd. En het was een stad van 3 dagen reizen. Dus Jona had 3 dagen nodig om heel die stad met zijn prediking, met die goddelijke prediking bekend te maken. Ja. De Heer was weer met Jona verzoend, hè, want die vis had Jona uitgespogen. Dat is een uitbraaksel der hel. Moet je zelf eerst een uitbraaksel der hel worden, om zo'n prediking te mogen prediken, te kunnen prediken, laat ik het zo zeggen. Maar Jona heeft die prediking met kracht en majesteit gepredikt, nog 40 dagen, en deze stad zal worden omgekeerd. En de koning en de inwoners van die, het staat niet dat er, dat er een secte was die het niet geloofde. Ze geloofden het allemaal. Zo'n beslag, zo'n uitwerking had het woord van God, had het, want het was het woord van God. He? Het was niet maar een bestudeerde preek van Jona. Nee, het was een hele korte preek. Hij heeft niks anders gezegd dan 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd door God. En ze geloofden het allemaal dat het gebeuren zou. Tot de koning toe. Nou, weet je waarom Rutte van der Staaij niet gelooft? Hij gelooft er helemaal niks van. Hij houdt hem aan de hand, want kijk, dat komt goed uit. Hij wordt naar de, van der Staaij praat Rutte naar de mond en af en toe is een beetje tegengegaas, maar dat stelt allemaal niks voor. Het is allemaal aanpassing, allemaal woordverkrachting, aanpassing. En dan gaat hij zijn, en dan wil hij zeg maar medestanders krijgen door een column te schrijven in zo'n Wall Street Journal. En dan wordt hij door die tv-presentatrice aangesproken van, maar dat is toch uw overtuiging? Nee, dat heb ik expres nagelaten, want ik wilde nou eens de wereld bekendmaken dat het, oh ja. Maar Gods woord heeft geen uitwerking meer, dus dat bedoelde hij te zeggen. Hij zegt, want dat geloof ik niet in. Dat bedoelde hij te zeggen, want dat gelooft er ook niet in. Hij gelooft er geen steek van. Hij gelooft er geen barst van. Dan zal ik het je zo al zeggen. Maar die koning van Nineveh, die geloofde het. En dat had uitwerkt, deze uitwerking. Dat hij van zijn troon steeg. Hij legde alle politiek terzijde. Hij zegt, weg ermee. Daar hebben we God op het hoogst mee misdaan. We zijn van het huis vooraf gegaan. Ja, wij en alle inwoners van Nineveh. Mens en beest. Kijk, dat is waarachtige bekering. Dan hou je niks meer in de hand, maar dan werp je het uit. Heden uit, heden uit. Wat heb ik met de zonde te doen? Heden uit. Die koning van Nineveh ging reformeren. En wat was daar? Wat was daar? Wat waren de eerste in zakkenas? De zakkenas, dat is reformatie. Alles in zak. Alles doe je dan in een jute zak. In dat zak en as, daar wordt het. Huntington zegt, die onderschreef zijn brieven met de kolenzak. Dan word je een kolenzak voor God. Brandhout voor de hel. En er is geen andere weg om mensen. Er komt geen politiek meer aan te pas. Dan durf je niet meer politiek te bedrijven. Dat durf je dan niet meer. Als dat oordeel naar binnen slaat, dan durf je dat niet meer. En dat oordeel kan niemand ontlopen. Nee, je krijgt ook niet allemaal 40 dagen de tijd nog. Nee, de Heer zegt heden. Heden. En als je heden voor God moet verschijnen, voor God verschijnen, weet je wat dat betekent, kinderen? Voor God verschijnen. Dan moet je rekenschap afleggen van je rentmeesterschap. En zonder Christus kan je niet bestaan voor God. Dan moet je eeuwig verdoemd worden. God verdoemt ook kinderen. Als jij je niet bekeert. God houdt, maakt geen onderscheid tussen kinderen, ouders, tieners, noem maar op. Nou ja, die arme kinderen, nee, nee. Als je nooit op Christus gekomen bent, laat de kinderen tot mij komen. Dan ga je ongezegend sterven. Ongezegend, hè? Ongezegend zonder de Heilige Geest sterven, zonder een nieuw hart sterven. He, die 42 kinderen die Lisa uitscholden, kaalkop ga op, kaalkop ga op. Die werden door de beren verscheurd. En weet je wat dat betekent? Die zijn voor eeuwig verloren gegaan. Al die kleine kinderen. Daar heeft God geen medelijden mee. Absoluut niet. Nou, nou. Je moet je bekeren. Door God roepen. Net als die Ninevieten. Jij geen zakkenas met vast en geweten. Ja. Wie weet. Dat is niet een opstap of een instap tot de genade. Nou, zo heeft die koning van Nineveh het niet bedoeld. Zo heeft hij het ook niet gedaan. Dat waren zijn oogmerken niet. Van nou, als we dit nou doen, dan kunnen we God veranderen. Dan kunnen we de straf afkopen. Nou, dat lees je nergens. Dat lees je nergens. Hij heeft de straf aanvaard. Hij zegt, wie weet. Het oordeel is al klaar. Daar hebben we jaren om gebeden. Ik heb in het begin gezegd, Elia. Hè, er staat van Elia, hij bad een gebed. Nou, die koning van Nineveh, die zegt, we hebben jaren gebeden om het oordeel. Dus dat is geen gebed bidden, dat is om het oordeel, dat is het oordeel over je uit te roepen. En dat hebben alle in het paradijs gedaan, maar die koning van, daar moeten mensen achtergebracht worden, want anders kun je dat allemaal toestemmen en het doet geen uitwerking in je leven. Bekeert u! En dan zal je zien wat daar de uitwerking van is. De koning van Nineveh, die bekeerde zich. En hij lag het ook alle inwoners op. En er staat, voordat de koning van zijn troon stapte, dat de inwoners van Nineveh zich gingen bekeren. En dat ze de prediking van Jona geloofden. Dus het was geen wettische volgzaamheid, hè, dat ze nou dat bevel van de koning gehoorzaamden, omdat het de koning was. Nee, nee. Ze ondervinden het allemaal wat die koning ondervond. Ze kregen allemaal de slag naar binnen. Net zoals die inwoners van de stad Sichar. Toen die Samaritaanse vrouw ging getuigen van de genade Gods in Christus. Maar ook, ze kon de zonde ook niet meer. Ze kon niet meer verzwijgen dat ze de grootste aller zondaren was. Maar dat ze vergeving ontvangen had. Komt zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Toen hadden ze het allemaal gedaan. Toen had heel Nineveh het gedaan. Wat ze altijd gedaan hadden. Maar toen kwamen ze tot de erkentenis. Die ze zonder beleid en laat. En ze gingen het laten. Ze wierpen alle zonden over de muren van Nineveh. Weg ermee. Ze hebben ermee afgerekend. Dan ga je afrekenen met de zonde. Is een mens daartoe in staat? De mens is nergens toe in staat. Alleen maar kan hij zijn zonde vermeerderen. Als je daar de grond van maakt door de zonde uit te werpen, maak je de zonde alleen maar groter. Als je daar je grond van maakt. Nou, die Ninevieten konden de grond niet van maken. Want de grond was al onder hun voeten weggemaaid. Door de prediking van Jona. En ze kregen nog 40 dagen de tijd om zich voor te bereiden voor de bekering. Nee, om het oordeel dat komen zou. Ze kregen nog 40 dagen de tijd om zich voor te bereiden op dat oordeel. Nou, ik zal je dit vertellen. Dan is de grond onder je voeten wordt weggemaaid. Dan kom je erachter dat je op zandgrond staat, leeft, je huis bouwt. Ja, alles wat je doet is zandgrond. Dat zakte mee allemaal de hel in. Ja, en hun werken, absoluut. De Heer vergelden hem naar zijn werken. Nou, alle werken die je in de wet doet, of die je goddeloos doet, hè, zonder de wet. Zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Ik dacht dat ik een rechtvaardig man was, maar het waren allemaal blinkende zonden, zegt Paulus. Want toen het gebod kwam, zijn de zonden wederlevend geworden. En onder die last der zonden, zulke last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden, nog veel erger, ben ik gestorven, zegt hij. Kijk, daar heb je nou het criterium voor de waarachtige bekering. Die oude mens moest sterven. En dan moet je de Heer om smeken, geliefde, want dit is de leer van Christus. De doorgang, de waarachtige bekering. Ja, de catechismus zegt het dus verkeerd. Ik heb het al meer gezegd in de afstelling van de oude mensen opstanden. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal roos. Dat is niet zo. Die oude mens kan je niet procesmatig afsterven. Dan leeft hij nog steeds. Als je stervende bent, dan leef je nog steeds, nietwaar? Paulus zegt, die oude mens is dood, ik leef, nog niet meer ik. Kijk, daar heb je nou het geheim, wat in onze dagen ontkend wordt, wat in onze dagen vervalst wordt, het wordt alles in een proces gezet. En de mens kan dezelfde blijven, die kan die oude mens de schuld blijven geven. Nou, daar zorgt God voor dat Gods volk dat niet meer kan doen, want ze hebben geen oude mens meer. Daarom zegt Paulus, niet die oude mens, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zon. Ja. Dat is niet een twee mensen, hoor. God houdt er geen schizofrene mens op. Nou, nee. Nee, nee. Maar vanwege dat lichaam der zonde, waar de ziel uit is. Want ik ben gestorven. De ziel is eruit. Dan moeten ze dat lichaam der zonde, dat lichaam deze doods nog mee torsen. Opdat ze weten zouden wat zonde is, wat genade is. Want de Heer stelt genade altijd over tegenover de grootste. Ik ben de grootste der zondaren, zegt Paulus. Maar mij is barmhartigheid gezien. Kijk, dat hoort nou altijd bij elkaar. Dat is altijd een heilige eenheid. Nou, de zonde is niet heilig, maar dat is wel een heilige eenheid. Zo doet God het, zo wil God het. God wil genade verheerlijken. En als je nou niet van genade wil leven, dan leef je van de werken. Van vrome werken, van je best doen, van dit nalaten, dit doen. En dit nalaten. Ja, de tekst, hè. De tekst. Nou, de tekst is heel het woord. En mijn akker is heel de wereld. Dus, als je dat nou wil weten. Een machtig volk is opgekomen. Hè? Tanden als leeuwentanden, baktanden eens oude leeuws. Hè? Dus dat is een verscheurend. De zonden zijn verscheurend. Altijd verscheurend. Overal brengt de zonde chaos. Hè? De pret van de wereld, dat is fake. De duivel belooft je koeien met gouden horens. Maar weet je wat die geeft? De hel. Baktanden eens oude leeuws, leeuwentanden, tanden zijn leeuwentanden. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting. Kijk, dat zijn de gevolgen van de zonde. Mijn vijgenboom tot schuim. Nou, wat is schuim? Je kan het wegblazen. Het heeft hem ganselijk ontbloot. Nedergeworpen zijn ranken zijn wit geworden. Wit geworden, weet je wat dat betekent? Verschimmeld. Dus het wordt hier ook. Uw rijkdom is verrot, zegt Jacobus. Hè? Jacobus, ja, die Jacobus. Ik moet het eens even opslaan, want die Jacobus die zegt toch wel een waar woord. Hè? Luther hield niet van die Jacobusbrief. Hij zegt dat is een strooie brief, maar later heeft hij dat ook ingezien dat de rechtvaardiging door de werken waarachtig goddelijk waar is. Hè? Niet de werken der wet natuurlijk. Kijk, hier zegt Jacobus in dat laatste hoofdstuk. Daar begint hij wel aan. Gij rijke, weent en huilt over uw lendigheden die over u komen, want uw rijkdom is verrot. Gij zegt rijk en verrijkt en hebt geen dingsgebrek. Daar heb je nou de geestelijke betekenis van dat verrottingsproces. He, dat is een verrottingsproces. Het begint in de verrotting en het eindigt in de verrotting. En uw klederen zijn van de motten gegeten. Uw goud en uw zilver is verroest en dat staat ook eigenlijk, het is verrot. En een roest zal u zijn tot de getuigenis en dan zal uw vlees als een vuur verteren. He, dus als we nou bezig zijn, halen, hebben, houden, de bloedzuiger, twee dochters, geef, geef. He, geef hier, geef hier. Ja. Maar dan zegt Jacobus wat ervan zal geworden. Het zal uw vlees als een vuur verteren. Je hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. He, in de laatste dagen betekent in hoge ouderdom. Je hebt vroeger, hoorde je die uitdrukking wel eens, dat is een oude vrek. Bij ons op Stolwijk had je dan zeg maar zo'n man en die zat elke dag op de vuilnisbelt al die papieren ballen te maken. Het was een miljonair. Hij zat al die papieren ballen te maken en dan maakte die, die verkocht hij als brandstof. Moet je miljonair wijzen. Dat staat er hier van in Jacobus in de schatten vergaderd in de laatste dagen. Hij zegt als Stolwijk, dat bejaardencentrum in Stolwijk, hij zegt als dat nou Anker heet, dan geef ik jullie 1 miljoen. Ja, maar ze deden het niet. Hij zegt, wat hebben we met die naam Anker? Dus een mens wil zijn naam genoemd hebben. Maar in het leven van de kerk is er maar 1 naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Is de naam van onze Heer Jezus Christus. En het loon der werklieden. En dan gaat het tot aan dat oordeel wat de mens heeft veroorzaakt door zijn val in Adam. En ook de rampen die over de wereld gaan. Het gebed des geloofs zal de zieke behouden. Hè, dus we zijn onderworpen aan rampen, ziekte. Hè, maar wat gelooft gij van de voorzienigheid? Hè, dat is ook helemaal weg in onze dagen. Want heel reefdom die inent zich dood. Hè, vaccinaties. Hè, gepropagandeerd door reefdomenees, Labé en Van Koten. En hij zegt dat typisch Nederlands dat je er tegen bent. En heel de wereld is er tegen. In Italië dan is het mandatory, de vaccinaties, heel Italië staat overeind. En dan komt die protesten komen allemaal niet in de krant. En alles wat gepubliceerd moet worden, wordt verzwegen, wordt doodgezwegen. Want mensen, er is veel meer, er is 100.000 keer meer in de wereld, er is 100.000 keer meer gaande, als wat je in die leugenkranten leest, inclusief dat verdoemde RD. Dat is allemaal leugen en bedrog. Die verdienen er geld met leugen. Maar als je opstaat, ook in de wereld, als je opstaat en opkomt voor de waarheid, dan word je doodgezwegen. En als het puntje bepaald die komt, dan word je nog uit de weg geruimd. Want de waarheid, de mens wil niet van de waarheid leven. Nou, de waarheid zal u vrijmaken. Dat wordt in de kerken doodgezwegen. Want je moet van de leugenleer leven. Ja, van die embryoleer, van Comrie, daar moet je van leven. Daar kan je niet van leven natuurlijk, want ze laten je zuchten en zuchten. He, met 100.000 kilo stenen in je zakken. Ja. Maar wat wordt dat gehaat? He? De vrijmaking in Christus. Als Gods volk in de vrijheid in Christus wordt gezet, dan ben je gevangene van Christus. Maar juist die gevangenschap die haten ze. En ook die vrijheid in Christus haten ze. Want het wordt overal betwist. Tenminste in mijn leven, het werd overal betwist. He, want dan verliezen dominees de macht. Want als je dan gaat getuigen met zo'n gezag als Jona predikte. Dan verliezen ze. Weet je hoe dat komt? Omdat ze nog nooit de koning van Nineveh geworden zijn. Die van zijn troon afstaat. Ze willen op de troon blijven. En dan ga je overkleed uit. Want dan kom je erachter dat je geen gerechtigheid van God hebt. Dan ga je koninklijke kleed uit. Hè, je vrome jasje gaat uit. Je zwarte pak gaat uit. En het is net zo in het paradijs. Hè, dat pakje ging ook uit van Adam en Eva. Die vijgenbladeren moesten uit. Een mens komt naakt voor God te staan. Zo was die koning van Nineveh vernederd. Ja, tot de hel toe vernederd. Dat hij zijn eigen bekleed met zak. Hij gooide as op zijn hoofd, op zijn koninklijk aastraf. Alle dieren en alle inwoners van Nineveh deden hetzelfde. Wie weet, zegt hij. Hij zegt, verloren is het al. Verdoemd zijn we al. We zijn erfwachters van de hel. Daar was hij in een punt des tijds achtergekomen. Die ontdekking heeft maar een paar seconden geduurd bij die koning. En bij alle inwoners. Als de Heer de prediking daartoe gebruikt, dan is het in een moment beslist. Dan is het in een moment beslist. Ook het stuk der ellende, dat duurt geen jaren hoor, echt niet. In mijn leven ook niet. Ik heb altijd wel in de dood in mijn zonde gelopen. Maar als de Heilige Geest de mens gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, Jona heeft niet 3 dagen in het water gelegen, dan is dat direct die vis. Want dan komen mensen om in het oordeel Gods, wat wij me nou toch vertellen. Ik heb mensen horen zeggen op gezelschap, ik heb 4 jaar onder het recht Gods geleefd. Ik zeg gelijk leugenaar dat je er bent. Een mens legt dus maar een moment, een fractie van een seconde. Wat een vroomheid hoor je, de eigenwillige vroomheid. Ja, als de Heer krachtig werkt, dan worden de huichelaars ook meer in getal. Maar nu vallen ze niet meer op, de rijke jongelingen vallen niet meer op. Nee hoor, die worden allemaal herkozen en gekozen in de kerkraadsbanken. Pedofielen, homofielen worden erbij gehaald. Pieter Vries die leert dat. Ja, hij zegt, ik zou niet aanraden om een pedofiel als jeugdleider te installeren. Het wordt al aanvaard. Pedofielen, dat is helemaal aanvaard in de Reformkerken. Als hij zulke dingen verkondigt zoals Pieter Vries. En allemaal doen ze het hoor. Celibatair, weet je wat dat betekent? Vacuüm verpakt. Heb je wel eens een vacuüm verpakt mens gezien? Met een plastic zak, alle lucht eruit gezogen. Dat betekent een celibataire homo. Dat is een plastic zak, daar zit een mens in, daar is alle lucht. Vacuüm verpakt. Bestaat dat? Nee, natuurlijk niet. De wereld lacht erom om dat woord celibatair, want het bestaat gewoon niet. Het is een verzonnen verzinsel uit Rome. Het is een Rooms verzinsel. En nou op de reformatorische kerken, want dan hoeven ze zich niet meer vrij te maken, hoeven ze de tucht niet meer toe te passen. Joël past de tucht toe. Hij verkondigt het klaar en duidelijk zwart-wit. Zijn prediking was zwart-wit. Joël's prediking was zwart-wit. Daar was geen discussie over mogelijk. Het was God laat feiten prediken. En het oordeel was van kracht. Nog 40 dagen. Kregen ze de tijd om zich daarvoor voor te bereiden. Schik u om uw God te ontmoeten. En als we God moeten ontmoeten, geliefden. Dat is erger als Gods volk moet sterven. Ja, want dan gaan ze God ook ontmoeten, maar dan in vrede. Maar als je God moet ontmoeten met een ongeredde ziel, er is niks vreselijker als dat. Er is niks vreselijker als dat. Sla er toch acht op dat woord van God. Zoek in het boek des Heren en lees. We vragen de Heren om de toepassing. Smeek de Heren om de toepassing. Ja, maar er staat in het woord gebed, is het gebed van de goddeloze is de Heer en een gruwel. Oh, dus dan kan je het nalaten? Kan je dat dan nalaten als je gebed een gruwel is? Dan is de nood niet hoog genoeg. Als de nood op het hoog stijgt, dan ga je nog harder roepen, net als die melaatse. Gij zonen Davids, ontfermt u mij. Ja, maar zeggen de mensen, jij behoort hier helemaal niet te wezen, je mag alleen maar buiten de stad leven. En toen begon hij nog harder te roepen, want de mensen wouden hem tegenhouden. En toen keerde de Heer Jezus zich om. Dus je mag mij niet vertellen dat de Heer Jezus die noodkreten van zo'n verdoemde ziel niet hoort. Dat moet je mij niet vertellen. De Heer hoort elk gebed en hij ziet elke traan. Dat betekent niet dat de Heer alles verhoort. En dat zien zaligmakend is. Maar hij ziet het wel allemaal. Hij hoort het ook allemaal. Hij hoort ook het gepiep van de jonge raven. Het gekir van de duiven en het gepiep van de zwaluwen. En zal die dan uw mens niet horen? Hij hoort het absoluut. En smeek of hij het verhoren wil. Die waarachtige bekering. Heere, bekeer me. Zo zal ik bekeerd zijn. Mooi wel op de bodem van de hel, want anders ga je dat niet bidden. Dan ga je altijd je eigen nog een beetje opknappen. En dan ga je wel om bekering bidden, maar ga je het zelf nog uitstellen. Dan zeg je, nou ik heb er weer om gebeden. God kan toekijken en tevreden zijn. Kijk, daar komt nooit klaar natuurlijk. Daar komt nooit klaar. Daar kan je 100 jaar mee worden en dan verandert er nooit wat. Nee, maar een mens legt op de bodem van de hel. Want die niet in Christus gelooft, die is al reden verloren. Dus je hebt niks te verliezen. Het is alles geheel definitief finaal verloren. Met de mens. Ja. Nou zeggen de discipelen, wie kan dan zalig worden? Nou, dat is ook bij de mens onmogelijk, zegt de Heer. Dat komt niet klaar bij een mens. Maar wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En geloof je nou in de God die een mens, die een dode tot leven kan verwekken? Geloof gij dat? Moet je eigenlijk niet beperken tot luisteren. Niet die daar zegt, niet die daar hoort, maar die daar doet. Bekeert van uw dode werk. En dan kom je er wel achter dat bekering onmogelijk is. Dus zegt, hoor ik een ziel zeggen, dan begin ik er maar niet aan. Daar kom je voor eeuwig, daarom zou je voor eeuwig verdoemd worden, omdat je dat zegt. Omdat dat je oogmerk is. Dat is de reden waarom God het mensen verdoemt. Als de Heer zegt, bekeert u, dan bedoelt hij dat met goddelijke ernst. Dat is niet zijn, nou ja, er is toch geen doen aan. Dan laat de Heer een mens achterkomen dat er geen doen aan is. Dan moet je achtergebracht worden dat er geen doen aan is. Maar dan zeg je van, er is geen doen aan. Dan vraag ik u, hoe ben je erachter gekomen? Hoe ben je er... Kijk, als je zegt, nou ja, omdat ik wel eens mensen gehoord heb die daarmee in de dood zijn uitgekomen, daarom begin ik er maar niet aan. Wist je wel dat je doodvonnis was? Dat je eigen doodvonnis en oordeel dan onderschrijft? Maar God bedoelt het goddelijk, met goddelijke ernst. Maar kan God iets eisen waar we niet aan kunnen voldoen? Hij is toch God? Mag hij niet doen met het maaksel wat we hebben, wat hij heeft? Wij zitten God maar voor ons karretje te spannen. Zo goddeloos vroom zijn we nou. Maar als God God wordt in uw leven, toen God God werd in mijn leven, had ik geen bestaan meer voor God. Dat kan ik je wel vertellen. Nog één keer zijn voeten kussen en dan voor eeuwig weg. Nog één keer de Heer Jezus zien wie hij was, zoals de geest. Dan zie je al in die vervloekte vijgenboom, want die vijgenboom is vervloekt geworden. Had u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Nou, die onvruchtbare, die kan er wel in zitten. Maar dan klinkt het, Zacchaeus, kom af, kom haasten, want ik moet heden in uw huis blijven. Nog één keer zien wie de Heer Jezus is, want dat begeert die ziel. Dat begeert die ziel. Allemaal wetjes natuurlijk. Maar ik kon zijn eigen ook niet bekeren, die tollenaar Zacchaeus kon zijn eigen ook niet bekeren. Hij had veel mensen bestolen, maar ja, kon er niet overheen over die zonde. Er moest Christus aan te pas komen. En er kwam door Jericho, die vervloekte stad die niet meer herbouwd mag worden. Is dat uw verblijf? Hebt u de woorden Gods gehoord? Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. Nou, daar heb je Zacchaeus. De Heer Jezus wist niet alleen waar hij woonde, maar hij bezocht hem ook. Want hij moest door Jericho gaan, hij moest door Samaria gaan. Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan. God houdt toch geen vrome mensen op na? Nee. Want iemand die waarlijk vroom is, die zal zich altijd veroordelen voor Gods aangezicht. Die zal altijd zijn eigen over zichzelf beklagen. Dan zeg je, Heer, ik ben zo'n afmakend mens en niet met de mond. Nee, dan kom je er werkelijk achter dat je enkel vlees bent verkocht onder de zonde. En daar zuchtte de apostel onder. Wie zal mij verlossen van het lichaam? Deze is dood, zegt hij. Ik dank God door Jezus Christus. Maar het wordt wel een last. En als Gods oude volk nog zou opstaan in deze wereld en kijken wat de kerk nu is, wat zich kerk noemt. En ene grote kermishol, ene grote kermisbende. En op de preekstoel doen ze net of het allemaal zo vroom er aan toe gaat. En achter de gordijnen, nog geen eens achter de gordijnen. Het wordt nou publiek tentoongesteld. Op internet, alle foto's. Het is ene grote blote billenbeweging. Laat ik het maar zo zeggen. Daar gaat het niet over of ik beter ben. Dat is de kwestie niet. Maar als dat de kerk is, dan is het niet de kerk van Christus. Daar kan ik u wel met zekerheid op grond van Gods woord verkondigen. Daar ben je Sodom en Gomorra gelijk geworden en daar rust het oordeel van Sodom en Gomorra op je. Want het oordeel is al begonnen van het huis Gods. God heeft zijn planting uitgerukt. En wat hij gebouwd heeft hij afgebroken. En Gods ware volk leeft in de verstrooiing. Niet zonder belofte. De 10 stammen in de 12 stammen in de verstrooiing. Zaligheid. Maar God kan zijn kerk al onderhouden. Ook al zijn ze verstrooid. De Heer gaat die verstrooiden bijeen vergaderen. Dat doet de kerken niet hoor. Dat doen dominees ook niet. Dat doet de Heer zelf. Want er staat niemand meer in de bressen. Niemand heeft er iets meer voor over. Het mag niks meer kosten, de godsdienst. Daar heb je de reef van godsdienst. Het mag niks meer kosten. Dominees houden wijselijk hun mond, wijselijk. Ja, dat is bij God de grootste dwaasheid. Want als je de rechte Gods gaat verkondigen, de waarheid die in Christus is, ja, nou, dan kan je niet meer in de kerken verkeren, want ze zouden je vermoorden. Ze zouden je vermoorden. Ik spreek uit ervaring, want er zijn verschillende moordaanslagen op mijn leven gepleegd. Letterlijk ook. Dat wordt niet verdragen. Nee, het is allemaal hiërarchie. Mens centraal. Hè? Christus op de lippen. Die even elkander aannemen. Hè? En als je in de consistorie bent en pastoraat bedrijft in de gemeente, dan is het allemaal menscentrisch. Hè? Dan is het allemaal weer apelt heb je mooie jongen. Ik weet precies hoe het gaat, mensen. Ik weet precies hoe het gaat. Want die grote afval waarvan Joël en andere profeten over geprofeteerd hebben en moesten profeteren bij God vandaan, dat is in onze dagen, wordt het oordeel nog 100 keer erger. Dan spreek ik het er nog maar zacht uit. Want als een land gezondigd afgevallen van de waarheid, weet je wat dat betekent? De verbondswraak God wordt erover uitgeroepen. De verbonds. Nou, daar staan de 10 plagen, want dat was niet de verbondswraak. De 10 plagen van Egypte, dat betrof de heidenen. De oordeel over de heidenen is lang zo erg niet als het oordeel over het verbondsvolk. Dan moet je echt, als je dat niet gelooft, dan weet ik niet wat je dan wel van Gods woord gelooft. Dan heb je nog ineens een historisch geloof. Dus, kerm als een jongvrouw, de wijnstok, hè, het schuim, de bediening der verzoening. Hè, het woord was schaars geworden in de dagen van Samuel, maar hier geheel weggenomen. Kerm als een jongvrouw, hè, kerm als een jonge vrouw staat er eigenlijk. Waarvan haar man in ondertrouw zijnde is gestorven. Dat betekent het ook. Met een zak omgord is vanwege de man haar jeugd. Spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. Ja, nou, het is de kerk van vandaag. Het wordt allemaal nog wel gedaan, maar God is er niet meer in. En dan is het afgesneden. He, de priesters des Heren dienas treuren om een lekker emmer. Ja, want kijk, dat echte treuren zoals de profeet Jeremia treurde. Dat is een heel ander treuren. Dat is een heel ander treuren. Want hij wou wel verbannen wezen, ergens in de woestijn wonen. Hè? Want dat volk bekeerde zich niet. Nee, dat volk. En de heidenen, hè, toen de heidenen het woord hoorden wat Paulus predikte, toen zongen ze van blijdschap. Bij de heidenen, ik ben zelf in Afrika geweest. Nou, je hoeft er niet in Afrika om heidenen te ontmoeten, want de kerken zitten vol heidenen. Gedoopte heidenen. Maar kijk, dat zijn in Gods ogen, hè, die worden het voorwerp van zijn toren. Omdat ze de God die ze voorgeven, daar geloven ze niet in. Zouden God als een lucifersdoosje, ze holden met alles mee wat de wereld biedt. Hè? Herodes en Pilatus worden vrienden als het levende kind veroordeeld moet worden. Dat zijn de huidige kerken van vandaag, hoor. Ik vertel hier niks nieuws. In die zin, omdat het al jaren voortkankert. Hè? Dat zal altijd blijven bestaan, want hij moest veroordeeld worden door de ouderlingen en schriftgeleerden. Veel veroordeeld worden. En dat geloven ze in onze dagen niet meer. Het is allemaal koekenij, reformatorisch. En God weet er niet vanaf. Want hij is uit de tempel, heeft hij verlaten. Jeruzalem heeft hij verlaten. En dat geldt allemaal voor onze dagen, hoor. Hier in het Westen. De Heer gaat er mee afrekenen. Hij gaat er nou mee afrekenen. En voor Joël gold. Hè, een profeet is niet geëerd in zijn vaderland of in zijn huis. Maar ze zullen weten dat er een profeet in het midden van hun lieden geweest is. De Heere maakt dat klaar, om het zomaar eens te zeggen. De Heere zet dat af, ook al zeg je er niet in te geloven. Je herkent het niet met je mond, maar elk hart herkent het. God op alle gewetens mee, God op alle harten mee. Ook al ben je een dikke vijand van God, dan zij op de bodem van je hart erkennen wat de waarheid is. Nou ja, absolute waarheid, mensen. Een mens geeft voor wat hij eigenlijk niet gelooft. Atheïsten die zeggen niet in het godsbestaan te geloven. En daarmee zeggen ze dat ze erin geloven. Want anders hoef je toch geen atheïst te zijn. Dan hoef je eigenlijk dan niet uit te geven als een atheïst. Dat je dat zo nadrukkelijk stelt dat je, niet, dat je in het godsbestaan niet gelooft. Daarmee zeg je dat je het wel gelooft. Want anders hoef je dat niet te noemen. Een mens geeft uit wat erin zit. En dat komt eruit. En als de mens zich niet bekeert. De Heer laat zo'n volk waarschuwen. Dit oordeel gaat door. Dit oordeel is vastbesloten. Dit is niet zoals in het geval van Jona verankerd in de wilde bevels. Dit is verankerd in de wilde besluits. En die verdrukking die komt. En dan die grote verdrukking die de mens heeft ingeroepen. Waarin de zon verduisterd zal worden en de maan als schijnsel niet zal geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. Dat gaat allemaal aan de wederkomst, want dan gaan de barensweeën aan de wederkomst van Christus vooraf. Want een mens zal weten dat hij tegen God gezondigd heeft. Dat laat God. Je moet nou echt niet denken dat een onbekeerd mens, dat hij zomaar zijn ogen dicht kan doen en weg kan zinken als hij sterft en nergens last van heeft. Dat is een inbeelding. De duivel kan je natuurlijk veel het droomgezichten geven van een bloemenzee. Maar het punt, als een mens de laatste adem uitlaat, staat hij voor een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Daar komt een mens echt 100% achter. Dus denk niet dat het wel iets zou meevallen. Nee, als je nou die branden hier in Bezier gadeslaat, nou dat valt al niet mee. Voor mens en dier valt dat al niet mee. Hè? En laat staan als je daar middenin verkeert, hè, en dat je geëvacueerd moet worden. En in zo'n centrum waar je dan opgevangen wordt, dan is het meestal ook niet beter, hè, want dan verkeer je tussen al die mensen, hè, die allemaal klagen en die allemaal dit en dat en zus en zo, en al die adems en al die gezichten. En dan weet je, nou, Gods volk zal dan ook niet weten waar ze het zoeken moeten. Maar kijk, als Job die oordelen treft, dan weet Job niet wat hij zoeken moet. Hij valt voor God in. De Heer heeft genomen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren is hij geloofd. Maar dan komt hij later tot de vervloeking van zijn geboortedag. Want de mens weet echt, Gods volk heb hier geen bestaan op aarde. En Jeremia ook. Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. En waarom ben ik niet in het graf van mijn moeder gestorven, in de baarmoeder? Waarom? Waarom niet? Om al die ellende aan te zien, he, al die predikingen gepreekt. En er kwam geen mens tot bekering. Het was in de dagen van Jona of in Noach. 120 jaar gepreekt en geen mens tot bekering gekomen. En het reformdom doet net of dat ze het beter doen. Nou, het is gewoon verschrikkelijk. Hoe durf je eigenlijk nog als kerk uit te geven? Door mensen opgericht. Hoe durf je daarin nog dominee te zijn? Gaat uit van haar, mijn volk. Een andere weg predikt de Heer niet, hoor. De Heere moest uit Jeruzalem geworpen worden, uit de tempel geworpen worden. Hij is er zelf ook uitgegaan, want het was alles een vrijwillig en een borgtochtelijk werk. Maar in diezelfde Refo-kerken is Jezus tot de kruisdood veroordeeld. Ik ben er, dat is nog niet veranderd. Ik spreek uit ervaring. Alle dominees doen mee aan Christenvervolging. Het is wel zo verkankerd in onze dagen, zo groot is de afval. De zon zal verduisterd worden, dat betekent de leer van Christus zal zodanig verduisterd worden, dat ook de maan haar schijnsel niet zal geven, dus de kerken gods, daar gaat niks meer van uit. Omdat ze ermee meewijzen. Dat leert Gods woord en dat is van toepassing op vandaag. En dan zeggen ze, de Heer is nog met ons, want die en die is ouderling geworden, net of dat wat betekent. Of dat het werk gods is, want de kerk die maken ouderlingen die ze zelf willen. Onbekeerde ouderlingen zegen is een trend. hoeft niet meer gekend te worden. En Gods geest is er al lang uit weg. Al lang, al jaren. Dat de Heer zijn volk hier en daar nog kan bedienen. Maar dan is het eruit gaan, hoor. Dan betekent het de ware reformatie. Een exodus eruit gaan, uit die wereldse kerken uitgaan. Waar moet je dan verkeren? Wat moet je dan verkeren? Gods volk heb in de woestijn gedood, in hol en spelonken. Lees de Hebreeënbrief. Wat moet je dan verkeren? De vrouw die vluchtte in de woestijn omdat de Heer haar een plaats had bereid. De aarde kwam haar te hulp. Nou, God is machtig om zijn volk te bewaren, te beschermen en te bedienen. Het volk wat alleen woont in het woud. En dat volk heeft de oordelen omhelst en aangebeden, hoor. Dan ben je in de schuld gekomen voor God. Want ze praten wel eens, ja, je moet met de schuld van land en volk. En er is er geen één die het kent. Want al die mensen die brullen dat maar. En die kerken, als een bestraffende man door God gezet wordt. En dan word je dat verweten. Ja, je moet de schuld van land en volk. En de profeten hebben ervoor gebeden. En zelf weten ze er nog geen procent van. Want dan zou het opgelost worden. Ik heb u gezegd, van die boer die voor God in de schuld kwam met die koeienpest. En zijn koeien kregen het niet. Kijk, dan heb dat toch een uitwerking. Maar het heeft geen uitwerking in ons. Het zijn allemaal loze kreten. Loze kreten. Dominees, loze kreten preken. Maar het heeft geen uitwerking meer. Die preek van Joon had uitwerking. Ja, je zegt maar, onder Jeremia en onder Jesaja hebben zich toch nauwelijks mensen bekeerd. Ja, dat wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren openbaard, slaat in bij Gods volk. Voor dat volk waartegen, ze moesten het hart van het volk vet maken. Dat was hun opdracht, dat had uitwerking. Dat werd steeds vetter. He, vet gemest tot de dag der slachting, daar is ook een uitwerking van. Paulus zegt hetzelfde. Of het is een reuken des doods ten dode, is ook een uitwerking. Maar dacht je me nou, dat is tweeledige uitwerking. Of een reuken des levens ten leven. Voor de Ninevieten had het een uitwerking, het laatste. He, een levens, een uitwerking, een reuken des levens ten leven. Want de Ninevieten, een hele hoop noemen dat schijnbekering, een tijdelijke bekering. Dat is niet waar hoor. Want de Heer Jezus zegt hetzelfde, dat de Ninevieten zich hebben bekeerd op de prediking van Jona. Hoe durf je het woord van Christus tegen te staan? Hoe durf je de woorden van Christus te belasteren? Dat zeggen ze ook van de Amen de Syrië. Ja, dat was maar dat was geen echte bekering. Dat zeggen al die mensen die niet echt bekeerd zijn. Dat zeggen al die mensen, dat zeggen al die dwaze maagden. En dat zijn ze nog genezen. Want ik heb wel gezegd, de bekering die jij preekt, dat kan nog niet in het licht staan van de bekering van de dwaze maagden. Want op die meiden kon je geen vuile vinger leggen. En nou kan alles ermee door. Hè? Die dwaze maagden die zouden een afkeer hebben van die celibataire homo's, zogenaamde celibataire homo's. Want die zouden wel zeggen, dat is een verzonnen sprookje door de duivel. Daar gaan wij niet op in. Dat verwerpen wij. Dat waren de dwaze maagden hoor. Want uitwendig was er geen onderscheid tussen de dwaze maagden en de wijze maagden. Ja, want dat kruikje met olie, dat was een verborgen kruikje. Denk er goed om hoor. Dat liepen ze niet mee te koop. Die wijze magen liepen niet met de kruikje te koop. Nee, ze liepen met dat licht te koop. Om het zomaar eens te zeggen. Ze verspreiden het licht, want dat is inwendig. Dat kruikje met olie, dat is de inwendige bediening des Heilige Geestes door het geloof. Niks anders. Heb jij olie in de vaten, gemeente? Daar komt het dan maar op aan. Gods volk wordt er wel eens heftig mee bestuurd. De dwaze maagden niet. Hè? Want die konden het afwachten tot het laatste moment. Ja, onze lampen gaan uit. Ja, toen was het te laat. Dat had je eerder moeten bedenken. Een mens moet dikwijls zijn voorbeeld. De Heilige Geest maakt er een mens. Gods volk tenminste. Hè? Ik zal niet zeggen overal. Maar dikwijls maakt de Heer zijn volk erop attent. Op de toekomende dingen. Of hij houdt ze tegen. Oh ja, ik weet ervan te spreken dat de Heer hem eens krachtdadig tegenhield. En dat terug moest keren. Ik zal de omstandigheden er niet bij vermelden, want daar heb je eigenlijk niks mee te maken. Oh ja, Paulus wist het ook. Hè? En de geest liet het hun niet toe toen ze namen Leiden af wilden reizen. Nee. Hij zegt ook op een andere plaats, de Satan heeft ons verhinderd. Ja, dus als je het verschil niet weet, dan zeg je, nou dat is van de Heer en dat is van de duivel, en het is precies andersom. Nee, want het vlees bedenkt de dingen die des vleeses zijn. Maar de geest bedenkt de dingen die naar de geest wandelen, bedenkt de dingen die des geestes zijn. Ja, dat zijn werkingen des geestes. Hè, dat hebben op een moment zo'n uitwerking. Een kind van God kan ook zijn voeten in deze wereld zetten. Maar de Heer brengt toch altijd weer terecht hoor. Hij brengt het altijd weer terecht op je knieën plat op de grond van God. Want weet je, dat volk kan God niet missen. Nou, God zijn gunst niet missen. Nou, we hebben God verlaten dagen zonder getal, maar uiteindelijk maakt de Heer dat toch weer openbaar. Waar het nou om begonnen is, uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Uw gunst is beter, uw goede tierenheid is beter dan dit leven. Want dit leven, dat wordt voor Gods volk een hel. Een staat des doods. Overal kom ik die doodslucht tegen, overal... Dan ga je de prediking van Joël geloven. Ja, dan ga je meepreken. Meepreken. Dan krijgt Joël medeprekers. Het veld is verwoest, het land treurt, want de koren is verwoest, de most is verdroogd, de olie is flauw. En dat zie je niet als je in de zonde leeft. Dan is alles roze geur en maneschijn. Wat maakt een mens toch een dodelijke verwissing. Je ogen moeten geopend worden. Je zielenogen moeten geopend worden. Dan ga je het zien. En dan ga je ook meepreken, hoor, want... De akkelieden zijn beschaamd erbij en gaat er niets huilen om de tarwe en om de rest. Ja, daar kunnen mensen om tijdelijke goederen missen. Daar kunnen mensen om huilen. Oh, mensen huilt wat af. Om tarwe en om een gerst. Hè, want de oostersvelds is vergaan. De wijnstok is verdord. De vijgenboom is flauw. Al die appelbomen en die granaalbomen zijn verdord. En de vrolijkheid is ook verdord van de mensenkinderen. Ja, dan Dan is er niet meer zoveel om je blij om te maken. Maar Gods volk is altijd, hè, wees er in alle tijden verblijd. Verblijd u in alle tijden. Hè, want in de grootste verdrukking wordt Gods volk staande gehouden. Ja, dat is nou geheim. Het geheim ook aan deze zijde van het graf. Omdat hun een beter lot is bereid. Veel rampen zijn dus vrome lot. De Heer kan je natuurlijk ook in zijn handpalm bewaren. En uiteindelijk geldt dat voor al Gods volk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk niet in de rampen kan omkomen. Kijk maar naar de watersnood. In 1953 zijn veel Gods kinderen verdronken. Maar er werden ook Gods kinderen behouden. In Oudorp waren Gods kinderen. Die zeiden tot u zal het niet genaken. Dat kan ook. Oh ja, ik weet er zelf van dat de Heer dat gezegd heeft. Geen plagen zal u tenten. Dat betekent natuurlijk niet dat er niks gebeurt. Nee, want je zal het zien. Aan uw zijde, aan uw linker zijde zullen er 1000. Aan uw rechterzijde 10.000. Maar tot u zal het niet genaken. Je zal het wel zien. Het zal een verschrikkelijk gezicht zijn. Benauwd! Maar Gods volk is verwaardigd om tot God te roepen. Elia was een man van gelijke beweging als wij. Dat zegt een apostel. En hij bad de Heer en het regende niet 3,5 jaar. 3 jaar en 6 maanden staat er in Gods woord. En hij bad wederom en het begon te regenen en het aarde werd weer vruchtbaar. Hij was een mens van gelijke beweging als wij. Je moet niet denken, ja, was een man Gods. Maar Elia stond niet in een beter blaadje bij God, wat zijn bidden betreft. Nou, absoluut niet. Hij was een man van gelijke beweging, er staat in het Grieks van gelijk lijden. Dus hij was ook allerlei lijden onderworpen. Hij werd ook vervolgd door Izebel ten dode. Dan moet je echt niet denken dat Gods volk altijd zodanig naar de omstandigheden op fluwelen tapijt over deze aarde gaat. Nou, mensen, dan weet je er echt nergens van. Door lijden geheiligd, dan kom je achter deze dingen. En door lijden geheiligd val je ook de prediking van Joël toe. Ja, we moeten eindigen, gemeente, maar we zullen de rest van het hoofdstuk, als de Heer het geeft, ook deze avond behandelen, wil ik niet zeggen, overdenken. Want het is altijd maar een overdenken. We kunnen er altijd maar een paar woorden over zeggen. Omgort u en rouwklaagt gij priesters. Ja, dat moest de profeet preken omdat ze het niet deden. Ze deden of dat de neus bloedde. Stomme honden die niet bassen kunnen. Nou, er wordt hun aangezegd. Omgort u en rouwklaagt gij priesters. Houd, gij dienaars des altaars. Gaat in, vernacht in de zakken. Gij dienaars mijn schots, want het spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis uw schots. Je kan preken als bruggemans, je kan bidden als een lijster, maar het spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis schots. God laat feiten preken door de prediking van Joël. Kan er geen mens veranderen, kan geen mens tegenhouden. Je kan vroom blijven preken, je kan je eigen voordoen als weet ik, van een vrome fariseer of als een antinomiaan. Je verandert er niks door. Gods raad zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. Maar vallen wij God daarin toe? Of doen we net of onze neus bloedt, om het zo maar eens te zeggen. Zwakken we het af? Relativeren we het voor onze eigen kring? Dan zeg je, nou ja, dat staat er wel zo absoluut, maar het is niet zo absoluut bedoeld. Oh ja. Nou, dan geloof je niet één woord in Gods woord. Dan geloof je er niks van. Dan heb je nog nooit geloofd. Want Gods volk gelooft God, de Ninevieten geloofden het woord, zoals Jona, dat bij God vandaan predikte. Dat sloeg in en je hebt geen recht dat het niet inslaat. Je hebt ook geen recht dat het inslaat. Een mens is rechteloos aan beide kanten. Je hebt niet het recht dat het een reuken des doods ten dode, daar kom je dan ook achterdoor. Want dat blijft ook niet. Dat is ook geen onbewuste reuk. Nou, absoluut niet. Dan voel je dat je hart steeds harder wordt. Nou, dat is nog een wonder als een mens. Want als je geweten als een brandijzer is toegeschroefd, dan voel je niks meer. Dan leef je overal overheen. En de mens leeft overal overheen. Maar ieder mens heeft nog een sprekend geweten. Tenminste, als je nog in die zin niet overgegeven bent. Zo is in Romeinen 1 vanaf vers 18 gepredikt wordt door een apostel. Dat in de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud. Dan haal je alles onder. Dan druk je geweten dood. En dan breng je geweten tot zwijgen. En op een gegeven moment, de verharding brengt dan verwoesting. Nou, dat zie je in de wereld rondom je heen. Overal verwoesting, oorlogen, geruchten van oorlogen, gevaar van wereldoorlog 3. Ja, allemaal wezenlijk, dat is allemaal feitelijk. Het gaat aan de wederkomst van Christus vooraf. Maar die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal overnachten in de schaduw des Almachtigen. Want er is nog een volk, hè? Dat boek van Joël, dat had ook heerlijke profetieën, maar je kan die eerste hoofdstukken wel overslaan, maar je kan ook in geestelijke zin een stuk der ellende overslaan. En dan blijkt de verlossing een ingebeelde verlossing te zijn. Want God werkt daar nooit buitenom. Nee, absoluut niet. Hij slaat ook niemand over dat hij zegt van nou, deze hoeft dat niet door te maken. Nou, de Heer bezorg je het. De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel, omdat ze niet in hem geloven. Nou, daar kom je achter. Wat dat betekent, dan heb je geen bestaan meer voor God. En dan wordt je leven een zak en as leven. Ja, absoluut, de waarheid. Ik weet het uit mijn eigen leven. Er kan niks je meer verblijden. Niemand kan je meer verheugen. Je moet met God verzoend worden. Ja. Als dat door gaat drukken, en dan loop je met de dood in je schoenen. Niet alleen dat. Waar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ja. Dan moet je ook nog aan sterven. En al die angsten. Want onder God is het niet meer benauwd. Als een ziel dat oordeel mag aanvaarden, onder God is het niet meer benauwd. Nee.
Nee.
Want dan zie je ook die Christus des Christen die onder dat oordeel is doorgegaan. Nedergedaald ter helle. De Heer dood te maken, levend hij doet. Ter helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dan valt het zo vlak tussen God en je ziel. Dan kan de Heer je geen kwaad meer doen. Want God is goed. De Heer is goed. We zijn goed uit zijn handen voortgekomen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dan krijg je zo'n droefheid naar God, naar een onbekende God. Dat is geen wedergeboorte, hoor. Nee, absoluut niet. Maar het gaat er allemaal wel aan vooraf. De Heer zal ze voeren met smeking en gemeen. Ja, totdat ze doodvallen voor die enge poort. Ja. Werkelijk hoor, niet als dood. Hè? Dat is een werkelijke dood. Die dood van oude mensen, dat is een werkelijke geestelijke dood. Hè? Dan moet je niet proberen te bewerken, want dan maak je het alleen maar erger. Dan maak je die oude mens nog levender dan dat hij is, in de dood. Laat God het doen, laat u zaligen. En het gaat als vanzelf, dat zal ik u verkondigen. Als de Heer het doet, gaat het als vanzelf. Dan wordt het als een kabel gaat door het oog van een naald. Nou, dat kan alleen God doen. Hè? Het is onmogelijk bij de mensen. Als een rijke, we zijn rijk en verrijkt, geen ding gebrek. Uw rijkdom is verrot. En dan ga je onderschrijven, dan ga je dan beamen. Ze zeggen, ja Heer, net als die Canaanese vrouw, ja Heer, ik ben een hondeke, ja Heer. Maar ook de hondekes eten van de kruimels die daar vallen van de tafel en zeren ze. En dan ben je een kruimel onwaardig. Dan ben je een kruimel, een druppel water ben je dan onwaardig. Ja. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet nu gunst naar schouwen. Dat is nou het hele geheim, mensen, dat is nou het hele geheim. Ziet op die verhoogde slang. Op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Amen. Heren, heb dank voor uw woord. Want het was een heerlijk woord. Ook als het de oordelen betreft. Het was een heerlijk woord. Omdat gij uw volk in het oordeel hebt verlost. En hun treft geen oordeel meer. Want alle dingen zijn voldaan. Alle dingen zijn volbracht. En dan mogen we onze geest in uw handen bevelen. Ons leven, ons bestaan. Trek ons, dan zullen we u nalopen, Heren. En gij hebt alle eer. En we hopen er, als gij het geeft, ook deze avond nog van te vertellen wat het is. Om gelijk als Elia u te smeken om regen. En gij hebt het gegeven. Gij hebt het gegeven, Heren. Er lag niet veel tijd tussen. En de hemel opende zich. Om de aarde te besproeien. Met genadewater. Met de spaderegen en de vroege regen. Heere, doe het ook in geestelijk opzicht. En dat er niet één zal achterblijven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 18. En daarvan het vierde vers. In zijn tent rondom hem zoveel luister hield hij zich schuil. Verborgen zich in duister door wolk op wolk. Met kracht te saam geprest. En opgehoopt in bruine luchtgewest. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 18.
Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.